In Jesaja hoofdstuk 28 waren wij terecht bij enige profetische uitspraken die rechtstreeks betrekking hebben op onze tegenwoordige bedeling. Dat weten we zeker omdat ze in het Nieuwe Testament worden aangehaald en toegepast op onze bedeling. Dat was in de eerste plaats natuurlijk de uitspraak over de andere tong, dan wel de belachelijke lippen uit Jesaja 28 vers 11, waar wij uitgebreid over gesproken hebben. Dus er hoeft het niet op terug te komen. De profetie mag dan van toepassing zijn op het zogeheten spreken in tongen, maar dat in zichzelf is een teken, zo staat het ook in 1 Korinthe 14, is een teken. En feitelijk een teken van de situatie zoals die sinds de eerste komst van Christus actueel is, namelijk dat het woord van God is toebedrouwd aan niet-Joden en dus aan heidenen, die in een andere taal dan wel in belachelijke lippen dat woord van God op zich weer spreken aan de Joden. Daar komt het in de praktijk op neer. En als aardig bewijs daarvan hebben wij heel het Nieuwe Testament in het Grieks en niet in het Hebreeuws, terwijl Hebreeuws feitelijk de taal van de Bijbel is. Maar goed, in andere taal, en ook al zo zullen ze mij niet horen, citeerde Paulus, zoals het hier in Jesaja 28 staat, toch ze hebben niet willen horen. Dat wil zeggen, ze zullen desalniettemin niet horen. En het beschrijft onze bedeling waarin voor de Joden het woord van God niet anders is dan gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig en dat alles in het kwadraat. Dan wel twee keer, net wat u wilt. Maar zo wordt het hier beschreven met als resultaat dat van het volk als zodanig gezegd wordt, opdat zij heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden. Dat is vers 13 en daar vinden we allerlei woorden terug die elders in de Bijbel en ook in het Nieuwe Testament gebruikt worden ter beschrijving van de positie van het Joodse volk. Het is verstrikt, het is in een net terechtgekomen, het is verbroken geworden. Ze zijn gevallen, voorover of achterover, allebei wordt genoemd namelijk. En dat achterwaarts vallen werd ons nog geïllustreerd in de nacht dat de Heer verraden werd. Toen hij in de hof van Gethsemane gevangen werd genomen. En dat legertje van de hoge priester, dat werd dus geacht een Joods leger te zijn. Voor zover zoiets bestond, maar dat was het. Dat viel achterover, weet u nog? Een komische toestand eigenlijk, als het niet zo ernstig was allemaal. Maar ja, ze vielen achterover. Ook dat was een teken, want het was natuurlijk allemaal nergens voor nodig. Dat proef je meteen als je die geschiedenis daar leest. Van ja, wat maakt dat uit? Maar het is een uitbeelding van wat met heel het Joodse volk gebeurd is, waarover dan de hoge priester gezag heeft. Dat wil zeggen het Joods religieuze volk. Het is gevallen. En het werd bovendien geïllustreerd door de persoon van Judas, die is nog onsmakelijker eigenlijk, die dan ook viel en verpletterd werd op een steen. Nou, ben ik meteen al in heel wat schriftplaatsen tegelijk. Want van de steen staat, op wie hij valt, die zal verpletterd worden, maar wie op de steen valt, andersom kan ook namelijk, zal ook verpletterd worden. En van Judas staat dat hij is uiteengebarsten, uiteengespat en verstrooid is geworden. Dus niet zo prettig, maar het is de beschrijving van de Joodse natie als zodanig. En over die steen gaat het hier ook. Dat wil zeggen, al die begrippen die wij in ieder geval kennen uit hier en daar een Nieuw Testamentisch citaat, al die begrippen vinden we hier bij elkaar gemeld. Waarover straks meer, hoewel we er natuurlijk al over gezongen hebben. over de Rock of Ages. Ja, want het gaat hier natuurlijk over de steen, de kostelijke steen, de grondsteen, de beproefde steen, de hoeksteen. Eigenlijk zijn het ook allemaal verschillende begrippen. En dat maakt het lezen wat lastig, omdat het ons in verwarring brengt. Maar ja, er worden allerlei begrippen bij elkaar gebracht in een en dezelfde uitspraak, hetgeen in de Bijbel wel meer voorkomt. Het is gewoon een stijlfiguur. Maar zover waren we niet, we waren bij vers 14 ongeveer. Daarom hoort des Heeren woord. Omdat voor hem des Heeren woord niet anders is dan wet, voorschriften. Begrijp je me goed? Wij hebben het over het Joodse volk en ik doe altijd mijn best om vooral niet te vergeten erbij te zeggen dat dat weliswaar zo is, maar dat het Joodse volk, de natie bedoel ik, het volk als zodanig beschouwd moet worden, dat we zeggen in de Bijbel beschouwd wordt, als een voorbeeld van alle volkeren en meer specifiek van alle religie, want het gaat om religie eigenlijk, hè? Wet, religie. En daar is het een voorbeeld van. Als u het dan karikaturaal vindt, dan moet ik u zeggen, ja, dat is het ook. Het is ook een karikatuur eigenlijk van wat religie is. Dat is voor hun, voor het volk als zodanig, niet zo leuk. Maar ja, het was Anna Tefka die zei dat het niet zo leuk was om te behoren tot het uitverkoren volk. En die bad of had nou niet voor de gelegenheid voor een poosje is een ander volk. Zou kunnen uitverkiezen. Tefje was het dan. Anna Tefka, zo heet het niet. Maar Tefje heette de man, ja. Maar goed. Dus ik ben het met hem eens. Ja, dat is niet al te wollig. Want het brengt verantwoordelijkheid met zich mee. En strijd, ja. Maar goed, omdat men vasthoudt aan wet, dat denkt men nog, hè? Ook in christelijke kringen is dat namelijk zo, hè? Maar dat is wat religie is. Religie is per definitie, het zal ik wel uitgelegd hebben al lang, denk ik. Religie is nou eenmaal wet, dat is de betekenis van het woord ook, van dat wat bindt, waaraan men gebonden is aan voorschriften en regels. Religie is wet. Het is een hardnekkig misverstand, ook in de filosofie, dat wet noodzakelijk is om de mens een beetje te ontwikkelen en voor te stuwen, een volk voor te stuwen in de vaart der volkeren, zoals dat heet. Wet is nodig om de evolutie op gang te houden, om weet ik veel, om de vooruitgang te bespoedigen. Volstrekt belachelijke onzin is het allemaal wat ik nu zeg, hoor. Maar dat denken ze echt, dat ze wisten. Dan moeten de vooruitgang helpen, alsof de tijd niet gewoon doorsukkelt. Vroeger met zo'n staande klok in de gang, weet u wel. Dat hoor je door het hele huis. Zelfs een tikken las dan het slaan van zo'n klok. En zo van, heb je ook in zo'n huis gewoond? Nou ja. En zo tikt de tijd voorbij. Het hangt aan de muur en het tikt. De tijd is dat. Die gaat voorbij. Daar hoef je niks voor te doen. De klok loopt vooruit. Die hebklokken die liepen achteruit, maar die zijn verkeerd gemonteerd. Kan ook. Maar ik heb ze wel gekend, ja. Ze zijn de verkeerde kant naar de verkeerde kant. Dat is een tweetakmotor, broeder. Dat wist je ook, hè? Als je die de verkeerde kant op aanloopt, loopt die achteruit. Was het niet met die Messerschmitt dat je dat ding, de contactsleutel aan de andere kant op moest draaien en dan startte die achterstevoren? En, hè? En dan reed die achteruit. Ja.
Land is moeilijk.
Ja.
Krijg voor.
Ja, is dat nog zo? Ja, diesels ook waarschijnlijk, ja. Ja, ik denk diesels ook, ja. Nou, ik erover nadenk. Nou ja, oké. Okay. Ik zal er niet langer over nadenken, want nou weet ik niet meer waar we het over hadden. Over religie, over voorschriften en regels. Dat is waar het over gaat. Dat is een hardnekkig misverstand. Het wet werkt alleen voor kinderen, zegt de Bijbel. En dat komt omdat kinderen zich ontwikkelen nog. Dat komt omdat ze nog geen mensen zijn, dat moeten ze nog worden. Dat heb ik van een bioloog geleerd. Hè? Die heet Dekkers van zijn achternaam. Maar, want hij woont bij ons in de buurt, ja. Die zei, kinderen zijn net als larven. Ze moeten zich nog ontwikkelen. En zich verpoppen. En u weet hoe het met insecten gaat, die sluiten zich op, die wikkelen zich in, en dan na een poosje komen ze eruit en dan zijn ze ontwikkeld tot volledig insect. En zegt het dus met kinderen ook zo, die gaan een poosje mee en dan verpoppen ze zich, sluiten ze zich op, doen de kamerdeur op slot en houden iedereen van zich af. En als ze daaruit komen, dan zijn het mensen. Als het lukt. Het is een wonder, als je het mij vraagt. Dat zei hij niet, maar vind ik. Maar van de insecten dan. Hè. En van de mensen, daar wil ik het met u niet over hebben. Dat is mij te link. Maar zo is het. Maar wet is voor kinderen, zegt de Bijbel ook. Dat is Galaten 4. Galaten 3 al trouwens. 4. Galaten 3 en 4 geloof ik. Hè. De tuchtmeester enzovoorts. Is voor kinderen, maar bij volwassen mensen werkt dat absoluut niet. Goed. Maar het Jodendom houdt vast aan de wetten, gebruikt de Bijbel inderdaad als wetgeving, als voorschriften. Christenen hebben die neiging ook om dat te doen, tot hun eigen schade. Schande ook trouwens, maar tot hun eigen schade. Want daar is het niet voor. Er staat veel meer in dan alleen die wet. En van die wet staat nog dat die tijdelijk is en slechts tot doel heeft te demonstreren wat ik nu net zei. Namelijk dat die niet werkt. Dat die zwak en onprofijtelijk is en dat door de wet is kennis der zonde. Maar je wordt er niet een beter mens van. Of zoals de beroemde Moody zei, de wet is een spiegel, je kunt je onreinheid in zien, maar je kunt je er niet mee wassen. Ik vond hem wel aardig. Goed. Maar daarom, hoort des Heren woord. Nou zegt de profeet echt wat het woord des Heren is. Dat is niet gebod op gebod, regel op regel, in het kwadraat enzovoorts. Maar hoort des Heren woord. Gij bespotters, gij heersers over dit volk dat te Jeruzalem is. Hij spreekt dus specifiek tot de Joden. Want dat bestond in Jesaja ook al. Hè? Jeruzalem en de leiders over dit volk. Te Jeruzalem, dat zijn dus de leiders over het tweestammenrijk van Israël, met Jeruzalem als hoofdstad. Het gaat dus niet over de 10 stammen van Israël, als dit onderscheid tenminste gemaakt kan worden. En het moet gemaakt worden, want dit is nou eenmaal de beschrijving van de ondergang van een tweestammenrijk. Zoals we dat kennen ook in Nieuwtestamentische tijd, of juist vooral in Nieuwtestamentische tijd. En je vindt het hier in deze woordkeus bevestigd. Hè? Hoor dus, Heere, woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk dat Jeruzalem is. Omdat gij lieden zegt. Maar ja, ook dit is een idiomatische uitdrukking. Dat wil zeggen. Wat nu volgt, zeiden ze niet echt. Maar het was wel hoe men zich gedroeg. Hoe was dat dan? Want ik kan beter eerst gewoon doorlezen. Hoe was dat dan? Wel nu. Omdat gij lieden zegt, of denkt, of doet. Wij hebben een verbond met de dood gemaakt. En met de hel hebben wij een voorzichtig en dus verstandig verdrag gemaakt. Los van wat het betekent. Er staat dus twee keer hetzelfde. Hè? Want een verbond met de dood is uiteraard hetzelfde als een verdrag met de hel. En daarna de betekenis, als men een verbond meent te hebben met de dood, dan wel een verdrag meent te hebben met de hel, betekent dat dat men daar vrede mee heeft. Kijk, als dit gaat over de leiders, de heersers over het volk. Dat is de regering, zeg maar, hè? Of hoe je die maar noemen moet. Hè? En als die een verbond sluiten, sluiten ze dus een verbond met een andere mogendheid. U weet toch wat een mogendheid is, denk ik. Je snapt niet waar zo'n woord vandaan komt, maar dat doet er nou niet toe. ze sluiten een verbond met een ander volk, een andere staat of wat het maar is. Dat is wat men doet internationaal. Dat is wat heersers van een volk doen. Ze sluiten verbonden over en weer. Je weet wel, daar sluiten verbonden vanuit Brussel, zal ik maar zeggen. Of als in Straatsburg, sluit je verbonden met allerlei landen die er ook verder niks toe doen. En dan zegt men, samen staan we sterk enzovoorts. En ze hopen zo te komen tot wereldheerschappij vanuit Brussel. Over Belgemoppen gesproken, maar goed. Maar toch maar, zoiets. Hè? Maar men sluit verbonden over en weer. En dan moeten we nog weer, wat moesten de Belgen ook weer? Die moesten weer een verdrag hebben met Canada of zo. En dat wilden de Walen dan weer niet. Want daar was een goede reden voor, want de Vlamingen wilden dat wel. En dus wilden de Walen dat niet. Zo simpel liggen die dingen eigenlijk wel. In België wel, tenminste. Maar goed, zoiets, maar men sluit verbonden over en weer. En u weet, het zogeheten vredesproces, wat een onzinnig woord is overigens, maar vooruit, het zogenaamde vredesproces, dat proces, wat het ook wezen mogen, moet toch inderdaad leiden, was de bedoeling, naar een verdrag, een verbond, tussen de staat Israël en... Daarna wordt het al onduidelijker. Maar inmiddels laat het zich aanzien dat het moet worden een verdrag met de Palestijnen. De zogenaamde Palestijnen. Want het is allemaal flauwekul, hè? Die dingen. Maar vooruit. Hè? Maar daar gaat het toch. Een verbond tussen wat men beschouwt als twee volken. Dat is ook ten onrechte dat men het beschouwt als twee volken. Maar ze gedragen zich er eigenlijk wel zo. Dus ja, het is lastig om erover te spreken. Hè? Een verbond. En dat doe je om daarvan verder geen gevaar te duchten. Men komt tot een overeenkomst. En over het algemeen is dat een overeenkomst om niet de wapens tegen elkaar op te pakken. En bij voorkeur ook nog een verbond om samen nog wat zaken te doen of zo. Maar in de eerste plaats een niet-aanvalsverdrag. Want zo schijnt zo'n ding te heten, geloof ik. Ik wacht tot iemand het zou zeggen, dat scheelt mij weer werk niet meer. Ja, dat stelt niks voor. Je weet toch dat. Ik weet niet meer wie het was, want dan word ik te oud voor om het allemaal te onthouden. Maar er was iemand, ook zo'n politicus, die kreeg dat verdrag, zo'n verdrag in handen. En die kregen ze te lezen, omdat zo'n niet-aanvalsverdrag en zo. En die zat er met een mes in te peuteren zo. En toen vroeg iemand aan hem, wat doe je? Hij zei, nou, ik ben aan het kijken of het papier sterker is dan het ijzer. En die was wel aardig natuurlijk. Want zo'n verdrag betekent, dit is historisch hoor, maar ik weet echt niet meer over wie het ging en wanneer het was. Maar er staan data bij en zo. Ja. Of het zwaard sterker is dan een verdrag. Want je kan dat wel tekenen, maar dat is een verdrag. Maar het is allemaal flauwekul natuurlijk, hè. Dat gaat uit van onderling begrip en wederzijds vertrouwen. Maar omdat dat er niet is, hebben we juist oorlog. Ja, dus doe maar. Maar omdat gij zegt, we hebben een verbond met de dood. Dat wil zeggen, niet eens met een ander volk. Hoewel soms gedacht wordt dat het hier gaat om een verbond dat de Joodse staat, het tweestammenrijk, in die dagen zou hebben met Egypte, om steun te zoeken bij Egypte om zich te verdedigen tegen de Assyriërs. Dat wordt soms gedacht. En ik moet zeggen, zo'n verbond komt in de Bijbel ook voor. Mij persoonlijk lijkt het toch enigszins onwaarschijnlijk dat het daarover zou gaan, maar dat doet nou ook weinig ter zake. Zo'n verbond komt ook in de Bijbel voor. En dan staat er iets dat de Heer zegt, ja, je kan wel leunen op zo'n rietstaf, want Egypte is riet immers, papyrus riet, rietstaf met zo'n punt. En dan staat, je kunt wel leunen op een rietstaf. Maar als je daarop leunt, gaat die staf, die punt, die gaat dwars door je hand heen. Daar kun je niet op leunen. Dan maak je jezelf maar wijs. Maar goed. Maar het is hier veel directer hoor, want het gaat hier primair om het idee dat men doet alsof men een verdrag heeft met de dood, alsof de dood hen niet raken kan. alsof ze immuun zijn voor dood en hel. Dat wil zeggen dodenrijk. Want hel, dat woord hel, is niet het eeuwig oordeel hoor. Dat is het in de Statenvertaling trouwens zelden. Hel is gewoon Hades. De ondere wereld. De Engelsen zeggen dan Hades is the place of shades. En dan schrijf je hetzelfde als Hades, maar dan nog met een S ervoor. Shades, van schaduwen, van duisternis en Hades. Hel. In het Nederlands is het gewoon het tegenovergestelde van hemel. En hemel is dat wat boven is en hel is dat wat onder is. Dat is de enige echte betekenis van die woorden. Van huis uit, van oorsprong, in het Nederlands. Maar het idee van we hebben een verbond met de dood wil zeggen de dood kan ons niet raken, want we hebben afgesproken dat het niet gaat gebeuren. Daar zijn we het over eens, gaat niet gebeuren. Maar ja, daar is de wereld vol mee met dat soort ideeën. Zo hebben wij hier in Europa in het algemeen ook altijd het idee gehad dat we onschendbaar zijn en dat we de wereld onder controle hebben, dat niets ons kan raken en dat we, de rest van de wereld, de peulenschil, daar staan wij ver boven.
Ga rustig slapen.
Ja, dat was er ook zo mee. Gaat u maar rustig slapen. Is dat niet voor jouw tijd ook nog, Henk, of toch nog voor jouw tijd? Nou ja. Maar dat soort dingen, zo van wij zijn onaantastbaar, maar dat is uiteraard niet zo, hè? Nee. Het idee bestaat inderdaad van laat al die, misschien moet ik het helemaal niet zeggen, maar ja, maakt me ook eigenlijk niks uit. Maar zeg, laat al die onbedanen, laat die maar naar Nederland komen enzovoort. Dat haalt dan maar in. Humanitair. Ze komen met schepen vol, komen ze over de Middellandse Zee deze kant op. En dan moet je toch wat aan doen. Dan ben je humanitair verplicht. Ze terugsturen is geen optie. Oh nee? Kijk wat hij doet, dus ben je op de stoep staan. Maar ze staan op de stoep. Maar ja, dat wil men dus niet weten. En we zeggen, ons kan niks gebeuren. Nou, dat is heel gemakkelijk. We hebben democratie, dat hebben we in de plaats gesteld van Christus en het evangelie. In plaats daarvan hebben we democratie. En het houdt ongeveer in dat de meerderheid gelijk krijgt en zijn zin krijgt. En die lui worden vanzelf een meerderheid. Om een heleboel redenen. Dat kan je ook gewoon uitrekenen. Je kan zelfs uitrekenen hoe lang dat nog duurt. Nee, helemaal niet zo lang, nee. Dat gaat tamelijk snel. Ik bedoel maar, je kunt wel denken van, laat ze maar komen, hartelijk welkom. Weer Schaffendas. Nou, weer... Waarom was dat nou Duits eigenlijk? Maar dat schaffen wij helemaal niet hoor. Echt niet. Zo werken die dingen namelijk helemaal niet.
Nou, daar is ze zelf ook wel achter.
Hè?
Daar is ze ondertussen zelf ook achter.
Ondertussen is dat een beetje achter.
Ja.
Hadden ze maar meteen aan ons gevraagd, hè? Ja. Maar ja, dat zie je nou achteraf altijd. Hoe vaak hebben we al verwarmingsmonteurs over de vloer gehad?
Ik zat er juist
van de woningbouwvereniging. We hebben ze gebeld omdat we van mening waren dat bepaalde leidingen naar de huiskamer verstopt zaten. Nou, ze zijn nu 5 keer geweest, ze hebben de hele installatie ongeveer vernield, geloof ik. En nu zijn ze, nee, het gaat niet werken. We denken toch dat er leidingen naar de huiskamer verstopt zijn. He, he. En dan moet je niet zeggen, dat heb ik toch gezegd. Want dat weet die man trouwens toch niet. Want er zitten managers boven en die lui die aan de deur komen weten echt van niks, hè. Hopeloos en zo. Ja. Soms denk ik, ze moesten... Dat is met de hele wereld zo. Voordat men begint te denken en iets... Men zou eerst eens te raden gaan bij het woord van God en bij de geschiedenis. Hoe werken die dingen? Van het paard van Troje, hebben ze daar nooit van gehoord? Dat is de geschiedenis van onze voorvaderen. Dat weet men niet meer, want het is men ook vergeten. Maar het is wel zo. En ik ben van mening dat die hele geschiedenis van het paard van Troje... dat profetisch is. Nee, historie is, zeker weten, ja. al was het dan 1100 voor Christus of zo, maar dat het profetisch is voor wat uiteindelijk met het volk Israël en dus met Europa zou gebeuren. Wissen, waarachtig wel. Dus niet voor niks zo'n bijzondere geschiedenis die de eeuwen doorstaan heeft. En meer zal ik u er niet over zeggen. Troje, dat was een stammenstrijd van Israël onderling. Ja, Juda, Dan, Simeon waren erin betrokken. Koningshuis uit Juda, niet van Peres, van David, maar van Zera, de tweelingbroer. Dat zijn de stichters van Troje. En tegen Sparta, dat waren Simeonieten. En de lui van Troje waren Danieten. Dat is de stam van Dan. Het waren allemaal Israëlieten onderling. Stamstrijd. Nee, dat weet men in het algemeen niet, maar men weet helemaal niet wie die lui waren. Omdat het een Bijbels volk is, daarom wil men die dingen niet weten. Maar het is heus wel gedocumenteerd, hoe moet ik het anders weten? Ik heb het ook niet verzonnen. Maar ik denk dat het profetisch is. En de val van Troje heeft geleid tot de verstrooiing van het Davidische huis. Van Zera, met name naar Europa. Maar ook heeft geleid tot de migratie van de stam, met name van Dan, maar ook van Simeon, trouwens, naar West-Europa. Zit er allemaal achter. Maar ik denk dat het eind van die geschiedenis eveneens weer is. Laat ze maar binnen, haal ze maar binnen. Want zo is het gegaan, hè? Met het paard van Troje, ja. Maar het was het einde van Troje. Laat ze maar binnen. Als je je huishouding, je huis, gezin in stand wil houden, dan moet je een slot hebben op je deur. En liefst een kettetje erachter, dat je niet als je de deur open zet, dat meteen iedereen binnen kan komen. Maar Nederland heeft heeft helemaal überhaupt geen deuren meer. We vertrouwen erop dat de Grieken aan de grens tegenhouden of zo. Hè? De Grieken. Zo. Kortom, wij hebben een verbond met de dood, want ons kan niets gebeuren. Maar die gedachtegang, dat is altijd de valkuil waar de mens intrapt in zijn hoogmoed. Ons kan niks gebeuren. En van Israël weten we dat, van het tweestammenrijk zeker. Want daar kennen we de geschiedenis van, in ieder geval uit de dagen van Jeremia. Dat wil zeggen de ondergang van het tweestammenrijk onder Nebukadnezar, met als gevolg de zogeheten Babylonische ballingschap. En in die dagen hadden ze zo hun eigen profeten gerekruteerd. Dat waren de grote denkers in het volk. En de dichters des vaderlands en hoe dat heet mocht toen, dat weet ik niet hoe dat toen heette. Maar ze hadden hun eigen profeten en die zeiden, nee de Heer, we zijn het uitverkoren volk en de Heer zal voor ons zorgen. En de Heer zal ons bewaren tegen de Babyloniërs enzovoort. Want de Heer heeft ons belofte gedaan als volk, een belofte gedaan met betrekking tot Jeruzalem. En belofte met betrekking tot het Davidische koningshuis, dus ons kan niks gebeuren. En de Heer liet via Jeremia zeggen, er gaat je heel wat gebeuren, want ik ga die hele natie opheffen, het hele volk zal verstrooid worden, althans verdwijnen in Babylonische ballingschappen, Jeruzalem zal verwoest worden, inclusief de tempel en het Davidische huis hier in Jeruzalem zal beëindigd worden.
Voortaan zal het nooit ontbreken.
Maar het ging gepaard met de uitspraken, maar die worden tot vandaag over het hoofd gezien, dat niettemin Israël altijd Gods volk zou zijn en dat er altijd een koning zou zijn over Israël uit het huis van David enzovoorts. Dat dan weer wel. Maar niet in Jeruzalem.
Nee.
Noodzakelijk. Niet noodzakelijk in Jeruzalem, dat is het punt. En de geschiedenis ging ook toen verder langs een andere route. En er was nog een andere tak van het huis van Juda, moet ik eigenlijk zeggen. Van het huis van Juda in de eerste plaats. En vervolgens ook van David, overigens. Maar, toen maar. Maar men is die dingen vergeten. En dat is jammer, want ze dachten, ons kan niks gebeuren. Maar het kon best. De Heer had nog een paar lijnen uitstaan, om zo te zeggen. En datzelfde heeft zich herhaald in de dagen van de nieuwtestamentische tijd. Ze dachten waarschijnlijk ook, ik weet er minder van omdat er minder over in de Bijbel staat, maar ze dachten waarschijnlijk ook, ons kan niks gebeuren, en ze namen het op tegen de Romeinen. Maar het is, als je zegt het is niet meer fout gegaan, is dat een understatement. Maar de Joodse staat is vernietigd en Jeruzalem is verwoest geworden, de tempel is weer verbrand geworden enzovoorts. Gelijk het is te deze dagen officieel nog steeds. Al is er een andere route ingezet inmiddels, maar die leidt er alleen maar toe dat het een en ander nog een keer zal gebeuren. Want men zegt, ons kan niks gebeuren, we zijn het uitverkoren volk. Nou ja. Omdat gij zegt, of denkt, of doet alsof, wij hebben een verbond met de dood gemaakt en met de hel, Sheol, hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt. Wanneer de overvloeiende geestel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen. Ook dit is natuurlijk beeldspraak. De overvloeiende, wij denken daarbij bij een stroom. De vertalers hebben dat gelegd in dat woord vloeien. Vandaar dat het heet overvloeiend. Maar het gaat niet over een stroom als zodanig, maar het gaat over een geestel. Scorch in het Engels. Okay. Oh, prima, een geestel, wanneer die doortrekken zal. Waar het op slaat, wel op, het slaat terug op Jesaja 28 vers 2. Ziet, de Heere heeft een sterke en machtige, er is gelijk een hagelvloed, een poort des verderfs, gelijk een vloed der sterke wateren die overvloeien, zal hij ze ter aarde nederwerpen met de hand. En daar gaat het over de Assyrische legers, die de tienstammenrijk zouden veroveren en zouden vernietigen. Hebben wij besproken. En het zou gebeuren in Efraïm, dat zegt vers 3 vervolgens ook. En historisch is de gedachte deze, dat de Joden denken van, nou ja, dat mag dan gebeuren, het zal misschien gebeuren met de tienstammen, met Israël dus, maar niet met ons, Juda. En dat is hoe het hier in Jesaja 28 vers 15 geformuleerd wordt. De twee stammen, Joden dus denken, Juda denkt dus, wanneer de overvloeiende geestel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen. Maar het slaat niet alleen op de Assyriërs uiteraard. Het is de algemene gedachte die daarin geïllustreerd wordt. Wij weten trouwens dat de Assyrische legers wel degelijk, dat is niet algemeen bekend, dus ik maak van de gelegenheid misbruik om het u even te vertellen. De Assyrische legers hebben weliswaar het tienstammenrijk verwoest en Samaria viel dus uiteindelijk. En wat er voor over was van het volk, werd weggevoerd in Assyrische ballingschap. Er was niet zoveel, maar niet tenminste dat officieel gebeurt. Maar diezelfde Assyrische legers, die hebben wel degelijk Juda aangevallen, hebben de steden van Juda veroverd en hebben gestaan aan de poorten van Jeruzalem. Met als eerste consequentie, zij hebben dus ook Joden weggevoerd. En onder Joden versta ik dus, zoals altijd, en ook hier, de lui van de twee stammen. Want die steden die ze veroverd hebben, ze moeten gedaan hebben wat ze altijd gedaan hebben, volk wegvoeren. Alleen toen kwamen ze voor Jeruzalem en daar heeft de Heer ingegrepen.
Dat was bij
Hizkia gezegd. Ja, bij Hizkia. Dat was een wat gecompliceerde zaak. Maar het is wel gebeurd. Wat gecompliceerd allemaal. Er werd ook gesproken in het Joods. Heet dat dan ineens? apart is dat. Maar goed, dat doet er nou allemaal niet toe. Wat het doet is dat die legers ook Juda veroverd hebben tot aan Jeruzalem. En toen van de ene dag op de andere waren ze vertrokken, weet u nog? Waren ze ineens weg. Zonder dat vermeld wordt wat daar nou van hun kant de oorzaak van was. Maar ze waren ineens weg. Maar het betekent dat een groot deel van het tweestammenrijk dus net zo goed in Assyrische ballingschap is weggevoerd. En dat betekent dan weer dat wat wij algemeen beschouwen als de 10 stammen van Israël in werkelijkheid toch gewoon alle stammen van Israël bevat. Alleen niet volledig, maar wel alle stammen zijn daarin vertegenwoordigd. Vandaar dat je onder de zogenaamde 10 stammen uitdrukkelijk ook afstammelingen van Juda tegenkomt. En van Benjamin, uitgebreid zelfs. Heel veel van Benjamin. Dat laat zich raden, omdat de stam van Benjamin een gebied had in het noordoosten van het tweestammenrijk. Jeruzalem namelijk lag in het gebied van de stam van Benjamin en de rest van het gebied van Benjamin strekte zich uit naar het noorden. En dat is precies waar de Assyriërs geweest zijn. En zo komt het dat een groot deel van Benjamin inderdaad zich bevindt onder de zogeheten 10 stammen van Israël. Hebben we die nog? Ja. Kortom, er is maar weinig overgebleven van het tweestammenrijk in de dagen van Assur. En een 100 jaar later of zo, iets meer dan 100 jaar later, is uiteindelijk alsnog geheel Judea veroverd en is het volk weggevoerd. Maar veel volk kan dat ook al niet meer geweest zijn. En het leidde tot de uiteindelijke val van Jeruzalem. Nee, je vindt de naam Joden ook onder de 10 stammen. Je vindt in Denemarken, genoemd naar de stam van Dan, vind je ook Jutland. Maar dat is van de, genoemd naar Joden. Naar de stam van Juda, daar komt die naam vandaan. Daar hoef je echt niet aan te twijfelen dat dat zo is. En van Benjamin, want nu, ik wilde niet weer over die Belgen beginnen. Maar die stammen, de oude klassieke Belgische stammen, zoals dat heet in de dagen van Julius Caesar, 2000 jaar geleden, die zogeheten Belgische stammen, in hoge mate zijn dat afstammelingen van Benjamin en ze dragen ook de namen van de zonen van Benjamin. Dus ja, maar men weet die dingen allemaal niet. Maar hoezo een verdrag met de dood? Hoezo ons kan niks gebeuren? Die legers zijn gekomen tot aan Jeruzalem. Alleen met Jeruzalem had hij nog een plan. Er moest nog het een en ander gebeuren. Al was het maar dat ook langs officiële weg het Davidische koningshuis moest overgeplant worden naar een plaats elders in de wereld. Alvorens Jeruzalem, inclusief de troon van David, daar kon verdwijnen. Dus daar ging nog wat tijd overheen voordat dat geregeld was via de dochteren van Zedekia, zoals beschreven in Jeremia en in de ongewijde geschiedenis overigens. Hebben we dat nog? Er is een plan mee. Ja, en ze zijn ook weer teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap na 70 jaar officieel. Althans, voor een deel, als u mij vraagt, voor een klein deel. En ook dat is omdat de Heer daar nog een werk aan te doen had, want daaruit moest nog de Messias geboren worden. En die moest dan ook nog weer een optreden hebben in wat officieel beschouwd moest worden als een Joodse volk, dat wil zeggen een Joodse staat. Dus die werd weer gecreëerd na de Babylonische ballingschap. Hebben jullie dat nog? Dienend aan Gods werk. En als dat dan weer voorbij is, als dat dan gedaan is, ja, dan konden ze weer vertrekken. En dat is ook wat gebeurd is. En dat is wat hier beschreven wordt. Dat wil zeggen, de geschiedenis heeft zich op die manier herhaald. Het is wat lastig uit te leggen. Ik kan het ook niet in een paar woorden. Maar de Bijbel suggereert op zijn minst, ik zeg het nou een beetje voorzichtig. De Bijbel suggereert op zijn minst dat het bestaan van het tweestammenrijk, althans van na de Babylonische ballingschap, dat er slechts was ter wille van de 10 stammen van Israël aan wie God de beloften gedaan had. En die de dragers waren op grond van het eerste geboren van Ephraim van Gods belofte. Alleen die beloften moesten vervuld worden via Juda en daarom was Juda er nog. En dat was het dan eigenlijk. Dat is alles. Maar goed. Nou ja, mocht u vragen waarom is het Joodse volk er vandaag nog, dan is het antwoord hetzelfde. Er zijn profetieën die daarover gaan en de Heer heeft gezegd dat hij via Juda zijn troon zou vestigen hier op aarde. Vandaar dat er nog steeds een Juda is en een Joods volk en als zodanig herkenbaar. Dat berust niet op de eigen merites, maar dat berust op de belofte van Gods. Huns ondanks. Dus. Vertel nog zo'n verhaal. Oké. Deze hele oude wereld waarin wij leven, die bestaat alleen omdat God nog een plan heeft uit te werken. Om uit die oorspronkelijke, de oude wereld, alsnog een nieuwe schepping te maken. En dat doet hij via deze gerestitueerde schepping. Vandaar de restitutieleer. Dat wil zeggen, God heeft die oude geoordeelde wereld hersteld tot een bepaald niveau. Om daaruit en langs die weg inderdaad zijn werk te doen. Uitmondend, definitief, in de komst van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dat is het. Maakt onderdeel uit van zijn plan. Maar het is geen doel in zichzelf. Eigenlijk had het er niet mogen wezen. In zichzelf heeft het geen recht van bestaan. Integendeel. Maar het doel heiligt de middelen. Denk daar maar eens over na. Ja. Goed. Terug naar vers 15. Omdat gij zegt, we hebben een verbond met de dood gemaakt en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt. Wanneer de overvloeiende geest zal doortrekken, zal hij tot ons niet komen. Want wij hebben de leugen ons tot toevlucht gesteld. Ze baseren zich in hun zekerheid en hun idee van veiligheid op de leugen. Op theorieën. Soms denk ik, want ik denk vaak wat cynisch, maar ik weet niet, het zal genetisch bepaald zijn, vrees ik. Maar soms denk ik dat men voor dat doel ook de wetenschap heeft uitgevonden om ons te voorzien van allerlei theorieën en zekerheden die in werkelijkheid niet bestaan, maar die alleen tussen de oortjes zitten. Om ons een gevoel van veiligheid te geven. Oké.
Wetenschap is aanname.
Laat ik het dan anders zeggen. Men heeft voor dat doel de verzekering uitgevonden. Geeft ons een gevoel van veiligheid. Maar het is flauwekul natuurlijk. Toch? Als van de ene dag op de andere de hele economie instort. Hetgeen in het verleden wel eens gedemonstreerd is. Dan heb je in al je papieren niks hoor. En al je veiligheid is flauwekul. Dat betekent helemaal niks. Of een stad met een muur en een wal en een gracht, en dan denk je dat je daar veilig zit in je polis. Want van een verzekering ben ik zo bij een stad, hè. Een polis is immers een stad, immers, hè. Waar je veilig in bent. En dan komt er zo'n leger dat alle tijd heeft. En legt een beleg, slaat een beleg, zo heet dat. Men slaat een beleg, suggereren dat men zijn pennen vast inslaat. Zo van, we blijven hier voorlopig. Slaat een beleg om de stad, dat blijft al jaren. En je denkt dat je in die stad veilig bent. Echt niet.
Geen toevoeging.
Vraag dat maar aan Frederik Hendrik. Ja. De stedendwinger. Maar toe maar weer. Dat zit alleen maar tussen de oortjes. Heeft men bedacht. Zie? Dat is niet zo. En de evolutieleer is natuurlijk het toppunt van onnozelheid op dat gebied. Hè? Het idee van dat alles vanzelf beter wordt. Daar moet je toch heel lang voor doorgeleerd hebben, zuster, om zulke onzin te geloven. Ja. Doe maar. Wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld. En we weten allang, want in Nederland merk je dat soms, hè? Wij weten allang dat bepaalde zaken niet te stoppen zijn, niet te keren zijn, maar wij willen niet dat er over gesproken wordt. De dingen mogen niet gezegd worden. want dat brengt maar onrust.
Ja.
Nou, als iets je onrustig zou moeten maken, is het deze redenering. Wat wordt er nog meer voor ons verborgen gehouden om ons rustig te houden? Zoals de man zei, gaat hij maar rustig slapen. Achteraf schijnt hij dat zo niet gezegd te hebben weer, maar toch maar weer. Achteraf doen we weer aan geschiedvervalsing, denk ik wel eens. Maar zo gaan die dingen toch. Je mag het niet benoemen. Het wordt ons ook hoogst kwalijk genomen als we bepaalde dingen benoemen, want het heet doemdenken en zo. Waarmee we meteen toegeeft dat de zaken er inderdaad zo voor staan en inderdaad dat je er niks aan doen kunt. Toch? En daarom moet je het maar niet benoemen. Maar goed, u kent de sprookje toch ook van de kleren van de keizer en zo? Dat is ook zo'n soort ding, hè? Iedereen weet hoe het zit, maar niemand mag het zeggen. Je moet er vooral je mond over houden. Ja. We hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld en onder de valsheid hebben wij ons verborgen. Het hele idee, het Joodse idee, per slot, daar is het voor om ons als voorbeeld te dienen. Het Joodse idee van wij zijn het uitverkoren volk, ons kan niks gebeuren, is volstrekte onzin. De heer zegt, dan kan je niks gebeuren, nou let maar op. Dan kun je wel wijs maken, jezelf, maar het is niet de waarheid. Zie? En dat is wat aangekondigd wordt dus, impliciet in vers 15, namelijk dat men dat weliswaar denkt of zich wijs maakt, maar dat het precies andersom zou zijn. En dat is wat hierna ook komt. Dat is meteen vers 17. Soms denk ik, je zou vers 16 een keer moeten overslaan bij het lezen. Want het gaat gewoon verder in vers 17. De Heer zegt, en ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer en de gerechtigheid zal ik stellen naar het paslood. Dat wil zeggen dat de Heer gerechtigheid zal brengen. Dat wil zeggen, zal oordelen. En hij zal dat construeren, nauwgezet. Dat is de betekenis van het richtsnoer en het paslood. Er wordt nauwkeurig gemeten. En het is niet zomaar een vernietiging waar men op moet rekenen, maar inderdaad, het gaat om een rechtvaardig oordeel. Diezelfde woorden worden trouwens ook ooit gebruikt ergens in de Bijbel in verband met tohu en bohu. Dat wil zeggen de termen woestheid en ledigheid zoals die gebruikt worden in Genesis 1 vers 2. Maar de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis. En het heet elders het richtsnoer der woestheid en het paslood der ledigheid enzovoort. Implicerend dat ook die woestheid en ledigheid door de Heer zelf is geconstrueerd. Een oordeel van God namelijk. Hè? Ja. En de hagel, stenen uit de hemel zijn dat. Nou ja, van ijs. De hagel zal de toevlucht der leugen wegvagen. Dat wil zeggen, de hagel zal die toevlucht wegvagen. Dat is namelijk een leugen. Die blijkt niet te bestaan of niet te kunnen bestaan. Het zal verdwijnen. En de wateren zullen de schuilplaats overlopen. Verwijzend naar de overvloeiende geestel. En verwijzend naar het idee van dat zo'n vloeiende stroom de uitbeelding is van legers. Die door de Heer gebruikt worden ten oordeel. En dat is een algemeen bekend Bijbels beeld tot in Openbaring aan toe. Tot in Openbaring 12. Dat doet de draak het zelfs. Die stuurt een rivier achter die vrouw aan, weet u nog? Een leger erachteraan. Het is een bekend beeld. Ja, stroom. Een leger. Het geeft toch te denken dat de Batavieren over de Rijn ons land binnenkwamen. Over de rivier. Maar ja, doe maar. Maar daartussenin staat in vers 16 de beroemde tekst. Daarom. Maar het is omdat dat verbond met de dood niet bestaat of niet bestaan kan. En omdat het dus wel degelijk zo'n overstromende vloed zou zijn, zo'n oordeel over het volk, daarom staat het, daarom, al zo zegt de Heer, zie, ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen. Ik heb meelijden gehad met de vertalers. Hoe vertaal je die woorden? Want het is niet echt een zin zoals wij, nou ja, zoals ik zou moeten leren met onderwerp gezegd, de leider voor, het medewerker voor, en weet ik veel, allerlei bepalingen erbij en zo. Het zijn een reeks van woorden die aan elkaar gekoppeld worden en daar moesten de vertalers wat mee. Ik leg een grondsteen, want je vraagt je toch af wat een grondsteen dan is in het Hebreeuws. He? En dan zoek je het op in je woordenboek en dan staat het niet in natuurlijk. Dat weet je ook op voorhand al. Staat het niet. Daarom vraag je, wat is dat eigenlijk? Ja, en dat had net zo goed kunnen staan, ik leg een steen in de grond. Maar dat is een beetje slap eigenlijk, een steen in de grond. Waar moet je die steen vandaan halen? Ja, uit de grond, want waar moet je anders een steen vinden? Dus vandaar de overweging, een grondsteen in de zin van, je kunt er iets op gronden.
Een steen ten grondslag, zegt de nieuwe vertaler.
Ja, verzin ze maar, een steen ten grondslag. Oké, okay, ja. Dan krijg je het woord slag er weer bij. Ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een steen die getest geworden is, die door een trial, heet het in het Engels, gegaan is. Een beproefde steen. Een kostelijke hoeksteen. Doe maar. Een steen, kostelijke steen dus. Een hoeksteen. Dat steen staat er dan niet meer. Het is een kostelijke hoek eigenlijk, is het idee. En dan komt hij weer, die wel vast gegrondvest is. Ik heb nog ooit geprobeerd uit te zoeken waar het woordje wel vandaan komt. Die wel vast gegrondvest is. Zijn er ook die niet vast gegrondvest zijn? Ja, vast wel. Maar ik heb het hele woord niet terug kunnen vinden. Dus ja, maar het gaat over een steen die inderdaad gefundeerd is en als fundament moet dienen. Op een of andere manier. Kortom, je vraagt je soms af, hoeveel stenen heb je hier? Je hebt een grondsteen, je hebt een beproefde steen, je hebt een kostelijke steen, dan is het een edelsteen, hè? Je hebt een hoeksteen, en die erg vast is, die wel vastgegrondvest is. Waar staan die woorden daar? Nou ja, toen heb ik het maar opgegeven van, ja, dat schiet ook niet allemaal op. Het punt is dat dit vers inderdaad, en inderdaad komt uit mijn Bijbel zelf, inderdaad wordt aangehaald op talloze plaatsen. Met name in het Nieuwe Testament. Ik heb niet geteld hoeveel schriftverwijzingen eronder staan, maar het zijn er een hele reeks. En dat is dan weer zo, omdat deze ene tekst inderdaad spreekt over een fundament. Over een edelsteen. Maar om nou een edelsteen als fundament te gebruiken ergens voor? Bestaan er zulke grote edelstenen? Daar denk je toch niet aan? Nou ja. En dan heb je fundament, een beproefde steen. En dan heb je ook nog hoeksteen, een begrip wat helemaal niet meer begrepen wordt, omdat men het weggeredeneerd heeft. Ik begrijp ook nooit waarom, maar het is gebeurd. Maar het wordt vele malen aangehaald in het Nieuwe Testament. In alle gevallen komt het erop neer, die steen is Christus.
De veelkleurige.
Ja, bijvoorbeeld. De veelkleurige, ja, als het over de edelsteen gaat. Ja. Zeer zeker. Gaat het over de vele facetten van de edelsteen als weergave van de veelkleurige wijsheid Gods. Dat is in Efeze 3, overigens. Maar inderdaad, het wordt in het Nieuwe Testament aangehaald. En let op wat er dan, ik kom er zo terug hoor, maar wat erbij, let op wat erbij staat. Er staat bij, wie gelooft, die zal niet haasten. En die uitdrukking die schijnt helemaal niet bij de rest van het vers te passen. En bovendien gebruiken wij de term ook nooit, de zin ook nooit. Want hij wordt vaak geciteerd, maar nooit in combinatie met wat ervoor staat. Het is allemaal gewoon, wie gelooft zal niet haasten. Hetgeen demonstreert dat we niet meer weten wat er staat en wat het betekent. Ja. Er staat, wie gelooft zal, het is heel goed vertaald. Dat woord haasten, in het Engels is het to hurry. Ja, snel reageren. En to move swiftly stond er in een van mijn boeken. Snel bewegen. Snel zich verplaatsen. Rennen. Dus eventueel. Eventueel kan het ook zijn geagiteerd zijn. Dan gaat alles ineens snel bij je. En dan ook zonder dat je je verplaatst. Maar het algemene idee is die van een snelle beweging. Zie je? Trouwens, moet ik even kijken voor ik het verkeerd zeg. Dat haasten is het Hebreeuwse kush. En wij kennen het, want wij zeggen kst. Ja. Kst. Nee, het is kst. Niet kust, maar kst. Weg. Kush. Of kust. Dat is hurry. Haast maken, ja. Ja, nee, dat is het. Dat wil zeggen, wie gelooft, zal niet geagiteerd raken, want zo wordt het ook vertaald, raakt niet op tilt, en bovendien, wie gelooft, zal niet wegrennen. Want dat is waar het over gaat, hè. Ze zal niet wegrennen, ja. In het Nieuwe Testament wordt het aangehaald, ik meen in Romeinen, daar staat natuurlijk bij, nou, een heleboel. In Romeinen 9 of in Romeinen 10 wordt het aangehaald, maar er staat erbij, wie gelooft zal niet beschaamd worden. Via het Grieks is het gewoon, wie gelooft zal niet beschaamd worden. Op welke wijze dat vertaling zou zijn, heb ik nooit kunnen achterhalen. Dat is het dus waarschijnlijk ook niet. Maar het is commentaar van de apostel Paulus op wat er feitelijk staat. Dat wil zeggen, je loopt er niet bij vandaan. Je blijft erbij en je zal niet beschaamd worden. Je zal bouwen op die rots die niet wankelt. En dan doet zich ook nog, want ik weet nooit in welke volgorde ik die dingen moet vertellen. Dan zit daar ook nog de gedachte, het idee in van de kostelijke, de hoeksteen. En dan staat er ineens weer, die wel vast gegrondvest is. En ik weet niet, misschien heeft deze vertaling eraan bijgedragen dat men de hoeksteen is kwijtgeraakt en heeft gedegradeerd tot een positie in het fundament van het bouwwerk. Maar in werkelijkheid, de hoeksteen is bovenin het bouwwerk. Het is trouwens minder steen dan hoek, overigens hoor. Het woord dat gebruikt wordt normaal hier, maar ook in Psalm 118. Het is hoek. Ja, het is inderdaad een steen, maar het is hoek. Maar daarmee ook hoofd. Hetzelfde woord voor hoek wordt ook gebruikt eventueel voor aanvoerders van een bende of van een leger of van een organisatie of wat dan ook.
Peter staat er ook, hè? Hoofd des hoeks. En Peter staat er.
Ja, ja, hoofd des hoeks. Ja, hoofd namelijk een hoek. En het is dus de top van het bouwwerk. Dat is de hoeksteen. Alleen omdat het hier maar gaat over een grondsteen, een vastelijke steen, een grondvest, zo heeft men het allemaal vertaald. Dan heeft men de hoeksteen in het fundament Maar ik zal u dat wel eens verteld hebben, hoe ik als kind gefrustreerd geraakt ben toen men uitlegde dat de hoeksteen was dan het bouwwerk, had dan een fundament. Dat wisten wij allemaal, want na de oorlog werd er overal gebouwd en je kon als kind gewoon al die bouwplaatsen op. En dan kon je gewoon kijken hoe ze dat deden en bouwden. Er was geen enkel probleem, stond er geen hekken omheen. Volgens mij werd er ook niks gejat trouwens. Toen, maar, toen maar. Hè? Ja. Maar, en dan wist je, dat was min of meer vierkant. En er werd ons uitgelegd, de hoeksteen, dat is dan de hoek van het fundament. En dat is een belangrijke plek voor de steun van het bouwwerk. En ik altijd maar me afvragen, maar wat doe je dan met die andere driehoeken?
Ja.
Maar ja, die dingen vroeg ik nooit, want ik bleef ermee rondlopen.
Ja,
er moet toch een antwoord op wezen, hoe dat zit. Nou, het antwoord is, de hoeksteen is niet een hoek van het fundament. Want wie zijn dan die andere driehoeken?
Nou, misschien was het wel zo dat er aan mij verteld werd dat er een piramide was. De piramide heeft drie hoeken. Dat je de drie eenheden had je ook gelijk die verklaard erin.
Nou ja, misschien. Dit is mij nooit verteld hoor. Ik ben er zelf van achter moeten komen dat het kennelijk om een piramide gaat. Principieel. In de vierde symboliek kom je daar vanzelf op terecht trouwens. Want je hebt het grondvlak, dat is vier. Vier is altijd de aarde, stoffelijke dingen, de basis enzovoorts. En de bovenkant heb je de vijf, dat wil zeggen die ene, maar dat is de top. En daar is altijd wat mee. Dat wil zeggen, die top is er niet. Of is er wel, maar zweeft er los boven. Of de top is er wel, maar er zit een oog in. Het alziend oog. En dan vertel je dat en zeggen ze, ja, dat is van de vrijmetselaars. Ze zeggen, ja, dat zal best, maar ze hebben het ook uit de Bijbel gepikt. Hè? Er zijn wel meer Bijbelse waarheden, zal ik maar zeggen, die buiten de Bijbel bekend zijn. En overgeleverd zijn van alles. Hè. Ik kan daar niet mee zitten. Maar waar we mee van toen hebben, is met niet met de eerste steen van het bouwwerk, maar met de laatste steen van het bouwwerk. Dat wil zeggen, als de steen Christus is, wel nu, die is de eerste steen. Daar begint het bouwwerk mee. Dat is het fundament. Maar hij is ook de laatste. De eerste en de laatste, de alfa en de omega, hoor dat. Hij is ook de laatste steen, de top en de completering van het hele bouwwerk. Het hoofd, dat is de hoek. En dat heet dan weer zo, omdat hoek eigenlijk de betekenis heeft van richting. En vandaar de vier hoeken draden. Hoeken. Wij noemen het de vier windrichtingen, maar wat de wind er nou weer mee te maken heeft, begrijp ik ook nooit. De wind hoeft toch niet die kant op. Wij kunnen toch ook zelf die kant op gaan. En de zon komt toch op in het oosten. Dat is toch niet de windrichting. Maar goed, zo noemen we dat dan maar. Een hoek is een richting namelijk. En dat is nog. Maar we hebben bovendien een kompas. En hebben we ingedeeld in 360 graden. Hoeken namelijk. Dus we geven de windrichting en de vliegrichting van vliegtuigen. En van de boot trouwens ook. Geven op in een getal. Van 1 tot 360. Om aan te geven wat de richting is. Maar het is de hoek ten opzichte van het noorden. Die weet je toch, hè? Dan heb je de ruimende wind en de krimpende wind. Die weer terug gaat naar de noordelijke richting en zo. Dus hoek. Hoek geeft namelijk richting. En vandaar dat het steen hoofd des hoeks. Dat ook staat voor degene die richting geeft. En daarom zei ik er straks voor eventueel de leider van een groep of van een volk of wat dan ook maar. Die heet ook zo. Hoek. Omdat die richting geeft. En dat is dus waar het over gaat. Een universele steen. Een steen waarop gebouwd kan worden. Een kostelijke steen, een edelsteen. Het meest waardevolle wat er is. Daarmee ook een beproefde steen per definitie. Want een edelsteen is door beproevingen gegaan, anders zou het niet edel geweest zijn. Vandaar dat men kunstmatig edelstenen maakt. Nou ja, door verhitting en persing en wat het maar was allemaal. Ja, zeker. Dat is dan namaak, maar En toch, het is wel echt. Maar zo gaat het. Een beproefde steen, een kostelijke steen, edelsteen, maar vervolgens ook nog een hoeksteen. Dat wil zeggen, stenen waar je, zoals je ze maar bedenkt, hebben we ze nog niet allemaal gehad. Alle soorten stenen. Want één wordt altijd systematisch overgeslagen. Dat heb ik bijna gedaan. Want, maar er staat, ik leg een grondsteen in Sion. Maar wat is een Sion eigenlijk? Dat vraag je niet, want staat met hoofdletters, dan weet je dat het een eigen naam is. En dat weet iedereen, dat is een plaatsnaam. En Sion is een andere naam voor Jeruzalem. Maar Sion, want dat is het eigenlijk, hè? Sion, met het Zadee. Sion, dat betekent zoveel als een monument. Een opgerichte steen, een teken. Dus als Jacob in Bethel die steen overeind zet en zalft, is dat een Sion. Niet dat het woord daar gebruikt wordt hoor, maar dat is het dan wel een. Men beschouwt het als een monument, als een, in het Engels dan maar een milestone. We hebben de, hoe heet dat? Bij ons heet het een mijlpaal, want wij hebben geen stenen, wij slaan paaltjes in de grond, dus mijlpalen. Maar een milestone, dat wil zeggen een steen langs de weg, dan weet je waar je bent. Maar dat is altijd de bedoeling van zo'n opgerichte steen. En je vindt het woord Sion, zo uit het hoofd, je vindt het woord Sion, vind je ook terug in Jeremia 31, waar staat dat tot Ephraim gezegd wordt, richt u merktekenen op langs de weg. In Jeremia 31. En de gedachte die eraan hangt is dat de menhirs, de opgerichte stenen, die we zo in grote delen van de wereld vinden, met name in Europa trouwens, dat dat tekenen zijn van Ephraim. Ephraim was hier. Het is een Israëlitische gewoonte om die megalithische bouwwerken op te richten. Grote stenen op te richten. Dus een opgerichte steen heet een Sion. En de naam Sion, Sion voor Jeruzalem is dus een soort, het is een soort symboliek eigenlijk, hè? Als je dat zo eens moet zeggen. Jeruzalem is zo'n opgericht teken. Vandaar dat Jeruzalem op een berg ligt en op grote afstand te zien is. Of meevalt tenminste. En het is een milestone. Het is bepalend. De plek, de locatie is bepalend voor het werk Gods. En in ieder geval, het is de opgerichte steen waar de koning gezalfd zou moeten worden. Want de koning wordt gezalfd bij of op één steen. Bij nader inzien wordt de steen uit Bethel van Jacob ervan verdacht dezelfde te zijn als de coronation stone van de Britten. En of dat letterlijk waar is, betwijfel ik ernstig. Maar overdrachtelijk geloof ik dat het inderdaad waar is. Al hebben ze misschien onderweg wel eens een keer gedacht, we moeten toch eens een nieuwe steen aanschaffen. Want evolutie werkt daar niet hoor. Die steen wordt niet steeds groter en beter en mooier. En, echt niet. En ook het ding wat ze nu nog hebben is gescheurd. En die handgrepen eraan, die ringen, die mogen ook wel eens gepolijst worden, denk ik. Dat is zwaar verroest. En het ding moet in een kist vervoerd worden. Ze zijn bang dat hij uit elkaar valt, want gebarsten is die, hè. Nou goed. Hoef het ook verder niet over te hebben, maar dat is Sion. Dus je hebt nog een steen. Heb je dat? Maar wat het ook is, steen is een monument, spreekt over Christus. Het is de basis van elk bouwwerk. Het is in zichzelf een bouwwerk, die steen. Die wordt ergens geplaatst, al of niet, staand of liggend. Dat maakt niet zoveel uit. Maar het is die steen die het werk Gods markeert enzovoorts. En het is een beeld van Christus. Eben is een steen. En Ben is de zoon, dat weet u toch, hè? Het is nog sterker trouwens, want Eben begint met Ab en dan met Ben. En Ab is de vader en Ben is de zoon, hè? Dat weet u. En Eben is dus de zoon van de vader. Dus het Hebreeuwse woord. En dan nog wat, schiet me toevallig te binnen. Het is toch druk in de kantine, dus vooruit. In de, u kent de figuur van de Obelix. Obelisk, sorry. Die vierkante pilaar, weet je wel, die grote. En die eindigt bovenaan in een piramide. Vorm, die punt. Dat heet de Eben. Ja, Egyptisch, maar de Eben. Dat is de zoon, dat is een type van Christus. Dat weten ze daar niet, maar dat doet er niet toe. Het is een oud symbool. En het is traditie, dus hebben eeuwenlang hebben ze dingen gemaakt en neergezet, enzovoort. En je hebt waarschijnlijk ook wel gehoord dat er een tweeling obelisk, twee naast elkaar, stonden er ooit in Egypte. Die hebben ze verondersteld voor het huis van Jozef. Nou ja, Heliopolis en heel verhaal zit er nog. Dat is goede argumenten voor. Al kun je die dingen nooit 100% bewijzen. Niemand weet trouwens wat een echt 100% bewijs zou zijn. Zelfs als het erin gegraveerd zou zijn, heel lang geleden, kan men altijd nog zeggen, maar het is een vervalsing. Dus hoe moet je iets bewijzen? Maar die twee zijn afgevoerd daar, zijn weggehaald in de 19e eeuw. En de een staat aan de oever van de Theems. In Londen. Hè?
Is dat Cleopatra's
Nero? Ja, Cleopatra's Nero noemen ze daar, ja. Ja. En de andere staat in Washington. Dat is wel aardig. De een bij Efraïm en de ander bij Manasse. Dat is helemaal een wonder, want die in Londen, die hebben ze op een schip vervoerd, het hele schip is vergaan. En ik meen in de golf van Biscayen, maar dat zal wel, daar gaan alles geven immers. Maar goed, maar die hebben ze nog weer gered, ook nog. Dat wil zeggen, die hebben ze van de bodem van de zee na verloop van tijd weer omhoog gehaald. Dat is niet te geloven. En nog weer gered. Dus ze hebben er toch erg veel waarde aan toegekend, aan het ding. En dat is natuurlijk de historische waarde die eraan vasthangt, hè. Maar het is iets met de zoon, de verhoogde zoon. De obelisk is de uitbeelding van de verhoogde zoon. Een opgerichte steen, het is een Tsion, maar het is ook de Eben, het is het type van Christus, de verhoogde Christus. En of men dat weet, ja, dat doet er niet toe, wij weten dat. En dat het ding dus weer voorkomt in het zegel, groot zegel van de Verenigde Staten, althans de piramide. De piramide. Ja, dat is inderdaad zo. Ja, maar dat ligt voor de hand natuurlijk. Opgerichte stenen van Efraïm enzovoorts. En sowieso een uitbeelding van de verhoogde, de hoek, de eerstgeborene, in wat het maar wezen mag. En volgens sommigen is het ook nog een vallus ook nog. Dat wil zeggen, uitdrukkelijk een beeld van de eerstgeborene en daarmee van de zoon. Nou, hebben wij ooit naar aanleiding van Jesaja 8 enige schriftplaatsen nagezocht met betrekking tot de steen? Want Jesaja 8 vers 14, daar hebt u met uw pen al in zitten strepen en zo, toch? Ja. Dat is eigenlijk de basis van het hele verhaal. Want daar wordt de steen der struikeling, de rotssteen der ergernis, of hoe je maar heten mag, geïntroduceerd. Die aan de andere kant, niettemin, iets heiligs is. En dat wordt het eerst genoemd, daarom merken wij het niet. Maar dat zeg ik altijd, daar staat, dan zal hij tot heilig ding. Er staat heiligdom, maar het is geen dom. He? Ook geen kathedraal bedoel ik, een basiliek of wat het maar is. He? Een heilig ding betekent het, iets heiligs. Dan zal hij tot iets heiligs, een heilig ding, zijn. Maar ook, nou er staat maar, het had moeten zijn gewoon en, hè? En tot steen des aanstoots en tot rotsteen des struikeling. Den, dat wil zeggen voor de twee huizen van Israël. En weer specifiek tot strik en tot net voor de inwoners te Jeruzalem. Ik hoop dat u die uitdrukking nu kent. Inwoners te Jeruzalem. Gij heersers over het volk dat te Jeruzalem is. Lazen wij dus straks Jesaja 28 vers 14. De Joodse natie is dat. En voor hen zou die steen een steen der struikeling zijn. Men zou struikelen over die steen. En dat betekent logischerwijze, want dat hebben we uitgebreid besproken, dat die steen een heiligdom, iets heiligs dus, is voor het andere huis van Israël. Let op, dat verzin ik niet, dat is wat er impliciet staat. Nou, impliciet. Ik vind het expliciet, hè. Het is twee dingen voor de beide huizen van Israël. En het ene ding is hij voor het ene huis van Israël. En de rest valt in de categorie, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Je kent hem langzamerhand. Ja, dat wil zeggen, hij is dus een heilig iets voor het andere huis van Israël. Voor de tien stammen. En die zijn dan weer, maar dat zijn weer andere hoofdstukken in Jesaja. Die zijn aan het einde der aarde, aan de eilanden der zee, in het noordwesten, in Britann. Maar goed, daar hebben we het later over, want die komen we ook nog tegen. En dit vers hebben we besproken. En de aardigheid is dat ook hier enige schriftverwijzingen onderstaan, waaronder naar Jesaja 28 vers 16, maar daar kwamen wij vandaan en daar vinden we niet meer een verwijzing terug naar Jesaja 8 vers 14. Dat lijkt me ook redelijk voor de hand te liggen. Die terugverwijzing, maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Wat er wel toe doet, is dat dat schriftgedeelte inderdaad wordt aangehaald in Petrus. En mijn inderdaad, dat is afkomstig van dat we het besproken hebben eerder dus. En dat is 1 Petrus 2. En die is ook een beetje komisch, vind ik persoonlijk. Omdat je natuurlijk ook daar geneigd bent om een steen over te slaan, niet te lezen. Dat is namelijk Petrus zelf. Want die heet zo. Steen. Petrus. Petra. Petrus. Steen. En het is vanaf vers 6. Het gaat eigenlijk al veel eerder natuurlijk. Eigenlijk vanaf vers 4 van 1 Petrus 2. Waar staat dat wij komen tot een levende steen, maar dat is geciteerd uit Psalm 118, de beroemde psalm over de steen van de tempelbouwers, weet u wel, die de bouwlieden verworpen hebben, die geworden is tot hoofd des hoeks, en het commentaar daarop, maar ja, het is zo moeilijk om het allemaal te bespreken. En het commentaar op Psalm 118 over de steen die de bouwlieden verworpen hebben, die tot hoofd des hoeks, hoeksteen, uiterste hoeksteen geworden is. Die schriftplaats wordt door de Heer Jezus aangehaald. In elk geval in Matthäus 21. Met als toelichting: het koninkrijk zal van uw lieden worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. En toen begrepen de fariseeën dat hij over hem sprak, dat zij namelijk die bouwlieden waren.
Hoor met belachelijke lippen.
Dus je bent weer bij die heidenen, dan wel het andere volk, dan wel bij de tien stammen van Israël. Dat wil zeggen, de steen is door de bouwlieden, Joodse volk, verworpen, maar geworden tot hoofd des hoeks. Door wie dan wel? Wie hebben dat dan gedaan? Ja, het is door de Heere geschied. Maar het commentaar van de Heer Jezus is... het koninkrijk wordt van u, de bouwlieden, weggenomen en gegeven aan een ander volk... dat wel zijn vrucht zal voortbrengen. En welke dan het andere volk is... ja, dat weet je dus. Dat is het andere huis van Israël. Want zij zijn... de Joden zijn gestruikeld over die steen. Zie? Maar diezelfde steen is iets heiligs... voor die andere stammen van Israël. Dat staat er ook... want leest u maar mee, vers 6 inmiddels van 1 Petrus 2. Daarom is ook vervat in de schrift... zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen. Volgens Petrus is die steen uit Psalm 118... dus identiek aan de steen uit Jesaja 28... Ja, ook al is het daar dan een grondsteen in de eerste plaats. Zie, ik leg een ziel in de uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. En die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Zal niet haasten. Maar Petrus neemt ook de opvatting, zal niet beschaamd worden. Waar dat precies, dat staat ook in Romeinen 9 en 10. Drie keer staat het er zelfs, geloof ik. Nou, twee keer vooruit. En daar gebruikt Paulus die uitdrukking. Ik weet het niet zeker, maar het lijkt mij dat die vertaling, die interpretatie afkomstig is uit de Septuaginta. Maar mij maakt het verder niks uit. De betekenis is duidelijk genoeg. Je loopt er niet bij vandaan, je bouwt erop. Je hebt er wat aan en zo'n steen. Je vertrouwt erop. Ook als het alleen maar een landmark zou zijn... hoe heet het? Een milestone, een opgericht teken. Dan nog, je zult niet beschaamd worden, je weet waar je bent en waar je wezen moet. Zie, dat heet een markant punt in het landschap. En dan staat er in 1 Petrus 2 vers 7, voor u die gelooft, is hij dierbaar... Namelijk een uitverkoren steen en een dierbare steen. Voor u die gelooft is hij dierbaar. Maar tot de ongehoorzame wordt gezegd... de steen die de bouwlieden verworpen hebben... is geworden tot de hoofd des hoeks en de steen des aanstoots en de rots der ergernis. Maar de clue van dat vers is dat er twee schriftplaatsen worden aangehaald. Uiteindelijk drie natuurlijk. Dat was die van Jesaja 28. Maar vervolgens, weer Psalm 118. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot het hoofd des hoeks. Maar de uitdrukking steen des aanstoots en rots der ergernis is heus uit Jesaja 8 vers 12. Of sorry, vers 14. Uit Jesaja 8, waar we net waren. Waar het de steen des aanstoots is voor het ene huis van Israël... maar iets heiligs voor het andere huis van Israël. En hier, in 1 Petrus 2, is het steen des aanstoots nog steeds voor het ene huis van Israël, het Joodse, maar het is iets heiligs voor u die gelooft. Zodat u die gelooft geïdentificeerd wordt met de 10 stammen van Israël, dat is het. En dat is inderdaad impliciet. Dat wil zeggen, er staat er niet uitdrukkelijk. Maar je hebt die vergelijking nog een keer. Je hebt aan de ene kant het Joodse volk en aan de andere kant de 10 stammen. En hier heb je aan de ene kant het Joodse volk en aan de andere kant de gemeente. Heb je dat nog? Je hebt er nog één. Je hebt namelijk aan de ene kant het Joodse volk en aan de andere kant het volk dat eerst geboorterecht heeft boven de Joden. Dat is in het Nieuwe Testament de gemeente, maar het is in het Oude Testament Efraïm. En via Efraïm de 10 stammen. Zo werkt het. En zo liggen die dingen vast in de schrift. Nou ja. En daarna staat er dus ook inderdaad in vers 9, hier in 1 Petrus 2. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Dat wil zeggen, gij die gelooft zijt een uitverkoren geslacht. En tot onze verbijstering worden daar dus woorden uit Exodus 19. die van toepassing waren op Israël, toegepast die nu op de gemeente. Is dan de gemeente in de plaats van Israël gekomen? Ja. Het antwoord is nee, de gemeente is Israël.
De vastvallen zijn voorbeelden
ook. Ik mag het misschien niet vertellen. Oh ja, misschien. Oh.
Even kijken. Vind ik wel leuk om een keer. Ik weet niet of ik het zo gauw kan vinden. Nou kreeg ik van iemand een boekje van oom Henk.
Hij koopt, ik weet niet meer van wie ik het kreeg. Van iemand van u? Ja, van jou, hè? Ik weet niet meer. Een poosje met tas bij me, af en toe lees ik erin. Dan weet ik niet of ik kan vinden wat ik nou wilde zeggen. Dit is dus inderdaad van de gesloten vergaderingen. Want zo heet dat nou een keer. Van oom Henk Heikoop. Het is allemaal familie van me hoor. Aangetrouwde familie. Of het nou Heikoop is of Roosendaal. Of de ene kant van. Het is allemaal aangetrouwde familie. Nee, ik ben er trots op. Ja, zeker wel. Ja, zeker. Maar, tuurlijk. Maar dan toen las ik ineens. Ja. De context doet er niet toe. Maar er staat er ineens op bladzijde 19 van de 30 bladzijden, 31 bladzijden staat er. Maar voor eerst heeft de gemeente de plaats van Israël als het getuigenis van God op aarde ingenomen. En die vind ik toch zo leuk dat dat er staat. Hè? Want als je in die kringen van oom Henk daar zegt dat de gemeente in de plaats van Israël gekomen is, dan word je eruit gecommuniceerd. Dan word je naar ex gecommuniceerd, of hoe heet zoiets. Dan, echt, want dat is een erkende dwaalleer, dat de gemeente in de plaats van Israël is gekomen. Maar aangezien deze brochure dat niet als onderwerp heeft, maar het onderwerp is hoe en waar moeten gelovigen zich vergaderen. Nou is dat altijd het onderwerp bij de gesloten vergaderingen. Dus sorry, daar herken je dat meteen aan. Er is niemand die zich daar druk over maakt behalve zij. Dat herken je meteen. En dan valt het niet op. En dan staat er ineens zo'n zin tussen. Maar voor eerst, ik heb zelfs onthouden waar ik het naar stond. Ja, ik vind het leuk gewoon. He? Ik zou het hem graag onder ogen houden, maar ja, hij is inmiddels niet zo lang geleden, geloof ik, overleden. Maar voor eerst heeft de gemeente, heeft de gemeente de plaats van Israël ingenomen. En er staat precies bij in welk opzicht, maar dat zeg ik ook altijd, namelijk als het getuigenis van God op aarde. Maar Israël is het getuigenis van God op aarde. Er is geen andere functie van Israël. Dat is waartoe het uitverkoren is. Dat is wat Israël is. Sterker nog, het getuigenis van God op aarde heet Israël. En aangezien het getuigenis van God op aarde aan ons is toevertrouwd, zijn wij dus Israël. Ja, we blijven dat ook nog, maar voor eerst, er komt nog een vervolg op in de toekomst. Ja, het staat er gewoon in. En ik vind dat zo geweldig, ja. Maar als je dat los gewoon zou zeggen, dan wordt het zwaar ontkend. Dan,
maar zelfs in die kringen?
Ja, zelfs daar.
Zelfs daar?
Ja, zelfs daar. Dat is onvoorstelbaar haast. Dat, ja. Maar voor vrienden, dank zuster. Trouwens, ik weet niet, waarschijnlijk staat het gewoon ook in mijn boekenkast, maar ik heb nog niet gekeken.
Voorlopig hou ik het even in mijn tas. Ik vind het wel leuk.
Ja.
Je hebt het wel om Henk.
Hè?
Je hebt het wel om Henk.
Om Henk? Ja. Ook dat nog, ja.
Ik heb het van
later. Henk Heikoop, ja. Twee zussen van hem, hij had er veel meer, maar twee zusters van hem zijn getrouwd met twee ooms van mij, dat wil zeggen. Met de oudere broers van mijn vader. De twee oudste broers van mijn vader, oom Joop en oom Wim, zijn getrouwd met twee zussen van Heikoop. Dus ik heb een heleboel neven. En een paar nichten, die staan, dat zijn heikopen eigenlijk. Hè. Van moederskant zijn het heikopen. Ja. En aan de andere kant heb ik nog neven en nichten die stammen van Roosendaal. Ja. Want de derde broer, de oudere broers van mijn vader, die trouwde met een dochter van Klaas Roosendaal. Ja. Omap. Nou ja, en mijn vader Jacob trouwde met een Lea.
En hij wist het niet.
En dat wist hij niet eens. Toen hij vroeg, wist hij de voornaam niet eens. Dus ik heb... Echt waar?
Ik zeg, het was Lea.
Serieus? Was de plaatselijke verloskundige. Zuster Keers uit Glaanderbrug. Ja. Ja, echt waar. Ja, dat ben een leuke ding voor de mensen. Ja. Ja. Wat een toestand allemaal in de familie. Nou ja. Maar over die steen is dus nog wel wat te doen. En maar we hebben, zoals gezegd, daar hebben we al eens uitgebreider over gesproken. Dus ik laat het daar verder bij. Maar ik neem u wel even mee naar Romeinen hoofdstuk 9. Want daar worden de dingen nader toegelicht, hè? En die tekst uit Jesaja 28 wordt daar twee keer aangehaald. Eén keer in Romeinen 9 vers 33, hoofdstuk 9 eindigt daarmee, dus. En daarna nog een keer feitelijk in 10 vers 11, als er staat... Want de schrift zegt, en ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Maar zo eindigt hoofdstuk 9 ook al. Met vers 33 van hoofdstuk 9 gelijk geschreven is. Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Heb je dat? Want dat staat er niet hoor. In Jesaja 28. Paulus doet hetzelfde als Petrus. Die voegt Jesaja 28 vers 16 samen met Jesaja 8 vers 14. Dat heet Petrus, dat doet Paulus hier. Zie, ik leg in Sion een... Nou, er staat in Jesaja 28 vers 16... Ik leg in Sion een grondsteen, een beproefde steen, een kostelijke steen... die wel vast gefondeerd is of gegrondvest is. Wie gelooft zal niet haasten. Maar Paulus citeert... Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Maar een steen des aanstoots en een rots der ergernis is uit Jesaja 8 vers 14... Over die twee huizen van Israël. En het vervolg van Paulus' citaat is weer Jesaja 28 vers 16. Namelijk, en een ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Ja. Heb u dat? Hoe die schriftplaatsen door elkaar gegooid worden. Nou ja, samengevoegd worden. Tot één. Hier bij Paulus, maar in 1 Petrus 2 doet Petrus dat. En waarom het gebeurt, ja, in de eerste plaats leer je eruit hoe je je Bijbel leest. Je moet heus schrift met schrift vergelijken. Dat wil niet zeggen dat je schriftplaats uit een verband moet rukken. Het punt is dat het verband elders hetzelfde is. En hier ook, want in Jesaja 8 en in Jesaja 28 en in 1 Petrus 2 gaat het steeds over hetzelfde. Namelijk het ongeloof van het ene huis van Israël. Jesaja 8 vers 14, het ene huis van Israël. En aan de andere kant, niettemin, het geloof binnen het of van het andere huis van Israël. Met de toevoeging, wie gelooft zal, die zijn er dus. Hm? toch te verwijzen naar een andere categorie, die het dan wel is. Voor alle praktische doeleinden is dat natuurlijk toch de gemeente, volgens de Nieuwtestamentische uitleg. Maar ook hier in Romeinen 9 en 10... Ja, moet ik dat vertellen? Nee, ik heb nog een paar minuten, dus... Oké, in een paar minuten dan ben ik verexcuseerd dat ik er niet verder op inga. Een paar minuten kan het wel. In Romeinen 9 wordt uiteengezet hoe dat dan zit met het verschijnsel dat zegeningen die aan Israël beloofd zijn in Romeinen 8 aan de gemeente worden toegeschreven. Namelijk die van de zegeningen van het eerstgeboorterecht, de zoonstelling enzovoorts. Heb je die? En de vraag die dan overblijft is dus, hoe is dat nou toch in vredesnaam mogelijk? Want zo'n stelling was toch bestemd voor Israël. Hoe kan het dan bij de gemeente terechtkomen? En de verzinning, die staat er ook, hè? 9 vers 4. Over Israël. Welke Israëlieten zijn, welke is de aanstelling tot zonen? Maar die term aanstelling tot zonen werd in hoofdstuk 8 gebruikt en toegelicht en toegepast op de gelovigen van vandaag, op u en mij. Of de gelovigen in Rome, of wat je maar wil. Dan is de vraag, hoe kan dat? Nou, dat is wat uitgelegd wordt in hoofdstuk 9, 10 en 11, die dan ook altijd beschouwd worden als een soort parenthese in de Romeinenbrief, hè? Want leerstellig enzovoort gaat het verhaal pas verder in hoofdstuk 12. Van hoofdstuk 8 ga je gewoon verder naar hoofdstuk 12 en dan mis je niks. Behalve dan dat je met die vraag zit. En dat is de bekende vraag van het christendom uit alle eeuwen. Hoe zit dat met Israël dan? En is de gemeente, om Henk, is de gemeente, Heikoop, ja. Is de gemeente in de plaats van Israël gekomen enzovoort. En ik roep dan altijd meteen, maar welke plaats is dat? Als je daar niet, dat geen idee van hebt, dan heeft de vraag geen zin. Maar de apostel legt uit, inderdaad, hunner is de aanstelling tot zonen. Hoe komt het dan bij ons terecht? Nou, punt 1, in het Oude Testament wordt al gedemonstreerd hoe Abraham 2 zonen heeft. En ze worden verwisseld. En hoe Jacob 2 zonen, hoe Isaac 2 zonen heeft, namelijk Jacob en Ezo. En voordat ze ook maar iets gedaan hadden, want ze waren nog niet geboren, staat er, wordt vastgesteld dat Jacob de mindere zou erven boven Ezo, de oudere. En God kan dat doen, want die heeft dat zo in zijn planning zitten, staat er. Heb u dat? En dat is alleen maar illustratie. Dat ontgaat velen, maar dat is illustratie. Het probleem is dat Calvijn dit soort schriftplaatsen heeft toegepast op de leer van de individuele uitverkiezing. Ja, ja, ja. Onder het motto dat je alles wat in de Bijbel staat vooral op jezelf moet toepassen. En als ik u een advies mag geven, doe dat nooit. Hè? Nee, natuurlijk niet. Het gaat over Christus en over het werk Gods en dus over Christus. En voor zover wij daar ergens delen hebben gekregen, is het op ons van toepassing. Maar je moet jezelf niet bovenaan zetten in het lijstje. Nou goed. Daarna krijg je een toelichting ontleend over deze kwestie. Ontleend aan het Oude Testament. Maar als ik daaraan begin, dan zijn we nog weken daarmee bezig, komen we niet terug bij Jesaja. Dus dat kan ik eigenlijk niet doen. Maar een voorbeeld wordt gehaald uit de profetie van Jeremia, die bij de pottenbakker moest gaan kijken eerst, en daarna zou de Heer tot hem spreken. En Jeremia maakt daar melding van, het wordt hier aangehaald allemaal, hè, in Romeinen 9, vanaf vers 21... Jeremia maakt een melding van in Jeremia 18 en hij vertelt dat hij zag de pottenbakker bezig om een vat te maken op de schijven. De pottenbakker was het eerste discjockey, schijfdraaier, uitvinder van het laten spelen. Nou goed, als muziek, hè. Hij maakte een vat en hij verdierf het onder zijn handen, staat erbij. Kun je je voorstellen, die zachte klei verdwierf het onder zijn handen en maakte alsnog uit dezelfde klomp leem een ander vat.
Hè?
Ja. En toen kwam er een toelichting en dat ging over de beide huizen van Israël. In Jeremia 18. En daar staat echt dat de Heer zegt, wat ik kan doen, wat de pottenbakker deed, kan ik ook doen en ik zal het doen. Ik zal namelijk op één moment zal ik dit ene volk vernietigen en uitrukken en verdoen. En op hetzelfde moment, zo staat het niet, maar er staat, en ik zal op één moment, staat er dan, een volk bouwen en planten. En dat is precies wat Jeremia moest doen in zijn dagen, staat in hoofdstuk 1. Namelijk een volk uitrukken en verdoen. Maar ook een volk bouwen en planten. Alleen dat wordt in het boek Jeremia zelf niet meer verteld. En dat komt omdat hij dat gedaan heeft nadat hij van die bladzijde van de Bijbel is afgelopen daar. Onderweg naar het westen en helemaal naar Ierland. Waarbij hij de troon van David verplaatst heeft. Nee, niet het ding, maar het... Ik begrijp toch wat ik bedoel, hè? De troon van David verplaatst heeft van Jeruzalem naar Tara. En daarmee van de 2 stammen naar de 10 stammen. Moet hij gedaan hebben. En het wordt elders in de Bijbel ook vermeld, althans niet gedetailleerd verteld, maar wel aangekondigd dat het zou gaan. Die troon van David moest ergens blijven, zou altijd zijn. Hij zegt er niet in Jeruzalem, waar bleef hij? Nou, de laatste bekende afstammelingen van dat koningshuis waren de dochters van de koning. En die zijn met Jeremia het land uitgereisd tot via Egypte. En ook daar zijn ze doorgereisd, kennelijk, want het was aangekondigd. En ze moesten nog, hij moest nog een koninkrijk, minstens 1, planten. Ja, dat is wat gebeurd is, want hij is met Baruch en die, en minstens 1 van die koningsdochters in Ierland aangekomen. En daar is het koningshuis van David verder voortgezet. Daar is de huwelijk tot stand gekomen met de dochter uit het huis van David, met een zoon uit het huis van Zera, eveneens uit Juda. De andere tweelingen staan bij elkaar gekomen, enzovoort. En zo is dat huis daar voortgezet. Nou ja, dat is een heel verhaal, maar dat is wel wat in die dagen gebeurd is. En Paulus haalt het hier aan, omdat hetzelfde ding, hetzelfde beginsel in onze dagen is gebeurd. Namelijk dat het werk van de Heer, de zaligheid als zodanig van de Joden, van Juda is weggenomen, letterlijk uit Jeruzalem zelf, want Jeruzalem is verwoest, en is overgeplant naar de 10 stammen van Israël en in het bijzonder de Britse eilanden. Waar ik gemakshalve Ierland ook maar toe reken, maar vooruit maar. Heb je dat nog? Gebeurt dus 2 keer. En wat in de dagen van Jeremia gebeurde met het koningshuis, is met het koninkrijk als zodanig gebeurd. Het is van de Joden weggenomen, gegeven aan een ander volk met een andere taal en belachelijke lippen. Maar het is wel gebeurd. Het is zo historisch gedocumenteerd. En zo verder, want en zo verder is, gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen. En die wordt gewoonlijk opgevat, daar heb ik me ook schuldig aan gemaakt hoor. Het wordt gewoonlijk opgevat als dat het gaat over de Joden die in onze dagen niet Gods volk zijn, maar in de toekomst alsnog Gods volk zullen worden. Maar dat is, ook dat is een misverstand, want dit zijn uitspraken uit Hosea en die gaan niet over het Joodse volk. Die gaan over de 10 stammen van Israël. Die zal de Lo-Ami worden, sinds de val van Samaria en de Assyrische ballingschap is dat in ieder geval zo. Of was dat in ieder geval zo? Maar die zijn inmiddels Ami geworden in de dagen dat Juda Lo-Ami werd. Kortom, de naam Israël wordt sinds de val van het Joodse volk, sinds dat volk gestruikeld is, wordt de naam van Israël als het ware gestempeld alsnog weer op de 10 stammen van Israël. Dat moet trouwens ook wel, want zij zijn de dragers van het eerstgeboorterecht. En dat gaat een rol spelen bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Daarom zijn wij een gemeente van eerstgeborenen. Maar het is heus het eerstgeboorterecht dat aan Ephraim beloofd is en is meegegeven. Hebben jullie dat nog? Nou ja, daar gaat het over. En dan komt de apostel aan het eind van Romeinen 9 bij nog een oud-testamentisch beeld. En dat is dat verhaal van die steen. En ze hebben zich gestoten aan de steen. Welke steen? Ja, die steen des aanstoots, die rots der ergernis uit Jesaja 8. Maar diezelfde steen is voor het andere huis van Israël iets heiligs. Dat is dat volk wat Lo Ami was, maar wat inmiddels weer Ami geworden is. Dus dat tweede vat uit Jeremia, zal ik maar zeggen. Het ene, het Joodse, werd vernietigd. Maar uit diezelfde klompleem, Israël, is een ander vat, namelijk de 10 stammen. Zo gaat dat. En dat is hoe het Nieuwe Testament de draad als het ware opvat. Want, en ik hoop daar aanstaande zaterdag over te spreken dan. Het eigenaardige is dat je vanaf de eerste woorden uit het Nieuwe Testament, om zo te zeggen, al bepaald wordt bij de situatie zoals wij die nu kennen. Namelijk dat de zaligheid bij de Joden is weggenomen en gegeven is aan het andere volk. En je komt meteen terecht bij de roeping van de gemeente uit de heidenen natuurlijk, uit de niet-Joden, maar meer specifiek uit de 10 stammen van Israël. Om dat laatste punt gaat het me niet specifiek. Het gaat me specifiek om het idee dat de struikeling van het Joodse volk niet twijfelachtig was en ook niet pas definitief is vastgesteld in Handelingen 28 of zelfs nog later, zoals sommigen zeggen. Maar stond op voorhand vast. Het staat gewoon vast in het profetisch woord. Zie? Dat was niet een onzekerheid of zo. De onzekerheid, laten we het onzekerheid noemen dan, de vraag was of de Joden ook mee zouden gaan en als volk tot bekering zouden komen. Ik zei ook. Nee. Want dat het bij de 10 terecht zou komen, nou ja, dat is wat bij de geboorte van de Heer Jezus in Lucas 2 meteen gezegd wordt door Simeon. Besteld tot licht der heidenen. Een einde draai. Paulus haalt het later aan in Handelingen 13. Maar het staat al in Lucas 2. Toen Simeon het kinderke Jezus in de arm hield. Was 40 dagen oud. Toen, hè? Op dat moment. Hè? Nou, 8 dan vooruit. Als het bij de besnijdenis was. Maar het was na 40 dagen. Maar dat is nou het punt niet natuurlijk. Het punt is gewoon dat daar die dingen meteen geformuleerd worden. En eigenlijk staat het gewoon in Matthäus 1. Want op het moment dat je terechtkomt bij ene Jozef van Nazareth, dan weet je het al toch? Die man had toch Juda moeten heten? Net als Ben-Hur. Maar hij had toch Juda moeten heten? Hij was toch de stamhouder van Juda en het koninkrijk, het scepter uit Juda enzovoort. Maar de man heet Jozef. Eigenlijk weet je dan al genoeg. Die van Maria, die is iets moeilijker. Dan moet je de betekenis, de functie van Mirjam kennen uit het Oude Testament. Maar die is iets moeilijker. Maar als Mozes staat voor de wet en dus beschouwd wordt als vertegenwoordiger van het Jodendom, Mirjam was ouder. Mirjam staat voor de 10 stammen van Israël, die weliswaar een poosje melaats is, maar na verloop van enige tijd dan toch weer gewoon binnen het legerkamp komt enzovoorts, en is dat weer achter de rug. Dat is een beeld van de 10 stammen van Israël, onder de naam Mirjam en later onder de naam Maria. Daarom heet al die vrouwen in het Nieuwe Testament Maria. Nou ja, daar heet er ook nog geen Salome, geloof ik. Maar bij wijze van spreken, zijn zoveel Maria's dat wij ze niet eens aan elkaar kunnen houden. Toch? Dat is mij tenminste niet gelukt. Echt niet. Maar toen maar weer. Maar ik hoop dat u de dingen begrijpt. Aan die steen hangt dat hele verhaal. En het hangt eigenlijk aan Jesaja 8 vers 14. En de steen uit Jesaja 28 vers 16 is dezelfde steen. Waarop gebouwd kan worden. Fundament. Maar het is ook dezelfde steen als hoofd. Sluitsteen van het bouwwerk. En dat is wat je in Efeze 2 met grote nadruk vindt. De bouw van de gemeente. Op een fundament dat gelegd is. En Christus is uiterste hoeksteen. En Petrus, dat we nu net weer gelezen hebben. 1 Petrus 2 heeft het daar ook over. Wij worden als gemeente gebouwd. Samengevoegd aan Christus. Als levende stenen. En Christus is het fundament. En hij is de uiterste hoeksteen. Met andere woorden. Deze schriftplaatsen, Jesaja 8 en Jesaja 28 en natuurlijk Psalm 118, bevatten gemeentelijke waarheid. Die ligt daarin vastgelegd. Hoe die steen naar twee kanten werkt, een negatieve en een positieve kant. Negatief naar het volk wat vasthoudt aan gebod op gebod en regel op regel, maar positief naar degene die niet aan gebod op gebod regel vastzitten. En dat zijn inderdaad in de praktijk de 10 stammen van Israël. Nou goed. Wij moeten het daar dringend bij laten. En wij zullen de Heer danken. Voor deze avond, Vader, willen wij u danken. Van harte. Omdat wij ook vanavond weer uw profetisch woord mochten openen. Uw profetisch woord dat voortgebracht is in de loop der eeuwen. Maar dat tegelijkertijd ook de geschiedenis der eeuwen ons beschrijft. En we danken u dat we ons in het bijzonder mogen realiseren. Dat niet alleen dat profetisch woord, maar ook die geschiedenissen ons spreken. Over de dagen waarin wij leven. En ook over uw toekomstige werk. We danken u dat we mogen leren verstaan dat u ons, wie wij ook waren, hebt toegevoegd aan die gemeente van eerstgeborenen, aan die volle menigte van volkeren of die volheid der heidenen, die een hemelse bestemming heeft en voor wie een hemelse erfenis wacht. En we danken u dat we in dat besef door het leven mogen gaan, onderweg naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. En zeker in verwachting van de verschijning van uw heerlijkheid. We danken u daarom dat we vanavond hier mochten zijn. Ons mochten bezighouden met deze onvergankelijke dingen. En mogen ons mogen realiseren dat wij geborgen zijn bij u. Dat we uw eigendom geworden zijn. Dat u voor ons zorgt. Dat u ons leidt door uw geest naar deze zoonstelling. Wij danken u daarom nogmaals voor deze avond en bevelen onszelf aan bij de kracht van uw genade. Vader, bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld en richt u ons oog op u om Christus wil. Amen. Amen.